Wij waren in Romeinen 9 tot en met 11 eigenlijk, waar gesproken wordt over de verkiezing van Israël en waar uiteindelijk gezegd wordt in ieder geval dat geheel Israël zal zalig worden, maar eigenlijk er wordt gezegd alzo zal geheel Israël zalig worden, namelijk er wordt gesproken over de wijze waarop. Maar het mogen duidelijk zijn dat deze hoofdstukken, 9 tot en met 11 van Romeinen, niet spreken over wedergeboorte en eeuwig leven als zodanig, maar over de verkiezing tot koninklijk en priesterlijk volk. Dat is wat beschreven wordt. En zelfs als er staat, alzo zal geheel Israël zalig worden, dan zou men zich realiseren dat zalig worden en zaligheid en zalig zijn, dat het termen zijn niet maar ter aanduiding van wedergeboorte en eeuwig leven, maar het zijn termen die in de breedte gebruikt worden, heel de Bijbel door, voor alles wat God geeft. Als voorbeeld neem ik maar even, ik zoek er even een op. Als voorbeeld neem ik Filippenzen hoofdstuk 2, is het nog geloof ik, waar tot gelovigen gezegd wordt, bewerkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Implicerend dat die gelovigen dus nog niet zalig waren, althans nog niet deel hadden aan één aspect, een deel van wat God zou geven. En dat is ook inderdaad zo. Zij waren wel wedergeboren, dat is niet het punt. Ze hadden eeuwig leven ontvangen, maar de bedoeling was dat dat eeuwig leven ook in de praktijk geleefd zou worden. En de zaligheid waar daarover gesproken wordt, dat is die prijs der roeping Gods die van boven is. Dat is één hoofdstuk verder, waar Paulus zegt in Filippenzen 3, maar één ding doe ik, vergetend hetgeen achter is en mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Dat heet ook zaligheid. Of met andere termen, onze aanstelling tot zonen, want daar gaat het over, heet ook zaligheid. En dat is een zaligheid die wij nog niet hebben ontvangen. Wat we ontvangen hebben is dat God ons tevoren verordineerd heeft tot die zoonstelling en dus tot die zaligheid. Maar we zullen die pas ontvangen bij de verlossing van ons lichaam, zegt Romeinen 8 en eigenlijk Filippenzen 3 zegt het ook, maar daar ga ik nou niet verder op in. Men zou beseffen dat dat woord een veel bredere toepassing heeft dan wij gewone denken. En datzelfde geldt trouwens ook voor een term als behoudenis en verlossing en heiligmaking enzovoorts. Wij hebben daar deel aan, voor een deel, dat is hoofdzakelijk het leerstellige deel met betrekking tot onze staat. Maar wij zouden er ook deel aan krijgen in verband met onze toestand en dus in verband met het praktische leven. Dat heet ook zaligheid. En dus wordt tot mensen die zalig zijn gezegd, bewerkt uw zaligheid. Alsnog. Maar die zaligheid is uiteraard niet de wedergeboorte, waarmee men kind van God wordt, maar wel de aanstelling tot zonen, waarbij men dus zoon van God wordt. Nog een ander voorbeeld. In een van de brieven aan Timotheus zegt de apostel, schrijft de apostel Paulus aan Timotheus, grijp naar het eeuwige leven. Had hij dat dan nog niet? Nou ja, dat had hij wel, maar daarom kon hij er ook naar grijpen. Hij zou het namelijk in de praktijk ook leven. Dat praktiseren. En dat bedoelde ik daar straks toen ik Romeinen 6 aanhaalde. De genade geeft Gods is het eeuwige leven, staat daar. Maar dat wil niet zeggen, althans daar gaat het niet over. Het gaat niet over dat men uit genade wedergeboren wordt. Maar het gaat erover dat men uit genade ook dat nieuwe leven zou leven. Enzovoorts. In 2 Korinthe 5, dat we aangehaald hebben, daar staat het dus ook in één keer. Hè? Hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. We zouden het leven van Christus leven. Wel degelijk uit zijn genade en wel degelijk heet dat zaligheid. Het heet zelfs rechtvaardiging, die is nog moeilijker uit te leggen. Al die begrippen al die synoniemen voor de verlossing hebben die tweeledige toepassing. Het is er maar één, maar het ligt in elkaars verlengde. Het is niet af als men eraan begint. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zelfs rechtvaardigheid heeft die brede betekenis. Vandaar dat Paulus in Romeinen 3, die daar spreekt over wedergeboorte als zodanig, zegt dat rechtvaardiging is uit werken, is uit geloof zonder werken. En daarna kom je bij Jacobus en die zegt, rechtvaardiging is wel degelijk uit werken hoor, niet uit geloof alleen. Hebben die nog? Maar ja, Jacobus had het dan ook over wat hij noemt de zaligheid van de ziel. En dat is dus de wandel. Ziel is het praktische leven van de mens. De wandel is het synoniem daarvoor. Het is nou mijn onderwerp niet, dus ik kan het nou moeilijk uitleggen. Maar men zou die begrippen kennen. Ze zijn veel breder dan wat de evangelische christen eronder verstaat. Laat staan de reformatorische christen. Het is maar niet dat men eeuwig leven ontvangt en dus in de hemel komt. Het is dat men dat eeuwig leven ook zou leven in de praktijk en een hemelse wandel zou praktiseren. Want onze wandel is in de hemel, zegt Filippenzen 3 in de Statenvertaling. En daar vandaan weer terug naar dit vers. Alzo zal geheel Israël zalig worden, of alzo zal geheel Israël behouden worden, dat is 11 vers 26... Jawel, geheel Israël. Maar dat betreft de overlevenden. Er komt een tijd dat gebeurd is wat zoveel ongelovigen eigenlijk van God willen. Als ze zeggen, als God een rechtvaardig God is, waarom is er zoveel onrechtvaardigheid in de wereld? Wel nu, God zal de onrechtvaardigheid wegdoen. Maar het is niet maar een ding. Het zijn mensen. En die worden weggedaan. God zal alle ongelovigen van de aarde wegdoen. En wat je dan overhoudt is gelovige mensen, dat wil zeggen gelovige volkeren en dus ook een gelovig Israël. En zo wordt heel Israël als volk zalig. U zou bovendien het onderscheid dus kennen tussen Gods werk aan het individu en Gods werk aan een volk. Dat heeft trouwens ook met een huishouding, een bedeling te maken. Die zogenaamd van de bedeling van het menselijk bestuur, zo noemen we die, gemakshalve. God houdt er een administratie op na met betrekking tot de individuele mens, u en ik, maar ook een administratie in de Engelse betekenis van de term administration, regering, in verband met volkeren. En God zal met Israël tot zijn doel komen, dat in de zin van God zal Israël alsnog aanstellen tot koninklijk priesterlijk volk. Maar dat betekent niet dat alle Israëlieten die ooit geleefd hebben behouden worden dus. Het betekent dat de ongelovige Israëlieten zullen worden geëxcommuniceerd. Zullen sterven. Uit de gemeenschap zullen worden weggedaan. Uit hun volk zullen worden weg, uitgeroeid, heet het in de Statenvertaling, in het Oude Testament. Heb je dat nog? Dan hou je vanzelf een gelovig volk over. Wat zei de Heer ook alweer tot Mozes precies? Ik weet het niet meer uit mijn hoofd te citeren. Maar hij zei, dat, weet je wat, ik heb wel een belofte gedaan aan Israël, maar de volk deugt niet. Weet je wat, ik roei het hele volk uit en dan laat ik jou, Mozes, over en dan begin ik met jou opnieuw. God beschouwde dat niet als in strijd met zijn beloften aan Israël. Hebben die nog? En terecht. En eigenlijk, God doet zoiets met heel de mensheid. Staat niet, dit soort dingen staan niet voor niks in de Bijbel. Ze zijn tot voorbeeld van ons, weet u wel. 1 Korinthe 10 staat niet voor niks in de Bijbel. God doet dat met de mensheid. De Adamitische mensheid. God doet namelijk al die mensen weg en begint met die ene min of meer overnieuw. Maar die ene is wel een zoon van Adam en dus een Adamiet. We hebben het over de Heer Jezus Christus. God doet die oude mensheid weg, stelt er een nieuwe voor in de plaats. En die nieuwe mensheid begint niet bij Adam, uiteraard, maar die begint bij Christus. Maar die is uit Adam. Hebben die nog tot zover? En zo wordt toch de mensheid behouden. Adam, de mensheid, Adam is de mensheid. Die wordt behouden, want de lijn loopt van Adam naar de Heer Jezus en van Jezus naar Christus in zijn opstanding. En die is de eersteling van de nieuwe mensheid waarvan hij hoofd is. Romeinen hoofdstuk 5 enzovoorts. En zo wordt toch de mensheid behouden, alleen niet alle mensen. En toch komt er een moment dat alle mensen behouden zijn. Omdat degenen die niet behouden zijn, zijn weggedaan. Toch? Dat is Bijbelse waarheid, hè? Moet je dingen er wel bij houden. Nou, ik lees hier even verder. Alzo zal geheel Israël zalig worden, dat wil zeggen door geloof, indien zij in hun ongeloof niet blijven. Dan zullen ze alsnog tot priesterlijke volk worden. Want onder zalig worden kan je ook gewoon verstaan, ze zullen alsnog tot zoon, dat volk zal alsnog tot zoon worden aangesteld. Het is wat God geeft, en dus heet het zaligheid. Zie? En daarna vers 28, zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezing, die Oude Testament is al, zijn zij beminden om der vaderen wil, want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. En die genadegift en die roeping is een roeping tot zoonschap. Daar is Israël van oorsprong toe uitverkoren tot aanstelling als priesterlijk volk. Dat is onberouwelijk, dat wil zeggen, God komt er niet op terug. Hij zal het inderdaad doen. En als de Israëlieten niet willen, dan roeit hij gewoon de Israëlieten die niet willen uit. Waarom ook niet? Hij is de schepper. Toen zei iemand, gaan er dan toch schepselen Gods verloren? Dan moet ik even nadenken. Want dan vraag ik mij af, sinds wanneer is een mens een schepsel Gods? Ik dacht altijd dat mijn vader en moeder enzovoorts mij verwekt hadden. Toch? En dat ik ben voortgekomen uit de schoot van mijn moeder, ja, zo heet het, uit de moederschoot, enzovoorts. In mijn Bijbel lees ik niet dat God een mens schept als er iemand geboren wordt, maar gewoon dat de mens zich voortplant, dat gaat via celdeling en al dat soort dingen meer. Vandaar dat ik zoveel eigenschappen heb van mijn voorouders. Hebben die nog? Tot zo schepselen God, ja, wat een mooi praat, maar waar lees ik die uitdrukking in de Bijbel en waarom zou die ook niet verloren kunnen gaan? Ik begrijp die dingen dus niet. Ik vind het een probleemstelling volstrekt ongepast en buiten de orde. De mensheid wordt behouden, maar niet alle mensen. Nederland is bevrijd geworden in 1945. Ik kan het weten, want ik was erbij. Net, maar goed, dat doet er nou niet toe. Vijf dagen, zuster. Maar goed. Maar alle Nederlanders, er zijn er nogal wat omgekomen, hoor, in de oorlog. Toch? En zo worden de schepen behouden, maar niet alle opvarenden. Enzovoorts. Men zou het onderscheid kennen tussen het collectieve en het individuele. Zie? En de mensheid wordt behouden, al zou er maar één mens behouden worden. En er wordt één mens behouden, want het is de Heer Jezus Christus. Dus dat probleem is al lang opgelost. Staat niet ter discussie. En daarna zou je de vraag nog moeten stellen, want ik ga nog maar even door, volgens de wijze van denken van de aanhangers van die Alverzoeningsleer, die filosoferen zo. Daarna zou je moeten afvragen, maar was het eigenlijk wel het doel van God van tevoren dat alle Adamieten, alle afstammelingen van Adam, alle mensen behouden zouden worden? Was dat zijn doel? Het gaat er niet om of hij het wilde, het gaat erom of het zijn doel was. Ik denk het niet. Niet dat het iets uitmaakt, maar de Bijbel leert dat in ieder geval niet. God wil iets bewijzen. God heeft een werk te doen tot eer van hemzelf, als je het samenvattend zegt. En hij gebruikt daarvoor zijn schepping. Dat recht heeft hij te doen. Dat is een recht dat hier in Romeinen 9 tot en met 11 ook inderdaad gepropageerd wordt. Dat wil zeggen verdedigd wordt. En dat is het dan. En niemand, maar dan ook niemand, kan zeggen, ja, maar nou ben ik de dupe van dat werk Gods. Dat is het nou juist. Voor dat doel namelijk wordt het evangelie van Christus gepredikt aan alle mensen alom. Maar dan kom ik alweer langzaam buiten dit onderwerp terecht. Het evangelie wordt gepredikt aan alle mensen alom, dat zij zich bekeren. Wat is nou makkelijker voor een mens, ik meen het bloedserieus, wat is nou makkelijker voor een mens dat ze vertrouwen stellen op een God die zijn betrouwbaarheid in de loop van de geschiedenis bewezen heeft. En als die te groot voor u is, neem ik hem iets kleiner. Wat was nou makkelijker voor een Israëliet om zijn vertrouwen te stellen op een God die hen gered had uit de slavernij van Egypte, uitgeleid had uit het grote wereldrijk van die dagen, dat in één klap ten onder ging, in het water van de Schelzee. Dat schijnt maar zo'n laagje water geweest te zijn. Dat zou je gedacht zijn hoeveel Egyptenaren daarin verdronken zijn. Dus we hebben weer... En God gaf hen het water uit de rots en het manna en al dat soort dingen meer. Gaf hen de overwinning op de Amalekieten. Ze hadden niet eens een leger en dat soort zaken meer. U begrijpt, dat is toch niet zo moeilijk om dan je vertrouwen te stellen op die God. Maar als een mens niet wil, hij hoeft niet. Iemand zei maar, ik kan niet geloven in opstanding. Waarom nou niet? Kinderen geloven in de meest gekke sprookjes. Van nature is dat voor een mens helemaal geen probleem. Geloven zelfs de Sinterklaaszuster. Ja, hoewel die ook uit verkiezing schijnt te praktiseren. Heb ik wel eens gemerkt als kind. Maar dat doet hij nou niet hoor. Ja, toch mijn leedwezen, ja. Kreeg ik een Bijbel van de Sint en toen was die in de nieuwe vertaling. Ja. Je maakt vreemde dingen mee, hoor. Vooral in Groningen, want het was in Groningen, ja. Maar dat was een Groningse Sint. Maar vooruit, hè. Ik bedoel, men hoeft die dingen niet zo moeilijk te maken. Je moet bij de Bijbelse uiteenzetting blijven. Daarom mag je er best over nadenken en vragen over stellen. En als de Bijbel geen antwoord geeft, dan moet je zelf ook niet een antwoord willen geven. Enzovoort. En als de Bijbel wel een antwoord geeft, moet je het gewoon accepteren. En de Bijbel zegt, de ziel die zonder zal sterven, punt uit. He? Is dan met de dood alles uit? Ja, principieel wel. Nou ja, de Bijbel, dat leert de Bijbel. De Bijbel leert ook dat welk mens wie het ook is, hij zal ooit een keer voor zijn God staan. En geoordeeld worden. En voor dat doel wordt hij dus een keer opgewekt. Om verantwoording af te leggen. En als hij een ongelovige was, wordt hij geworpen in de poel des vuurs. Heb je wel eens wat in een poel des vuurs geworpen? Hè? Je bent je spullen zo kwijt, hoor. Toch? Nou ja, zo werkt dat. Lijkt mij een treffend beeld. En een volstrekt bijbelsbeeld. We zullen het daar later nog uitgebreider over hebben. Wat ik namelijk in ieder geval... laat ik het anders zeggen. Ik moet eigenlijk nog schriftplaatsen noemen in het Oude Testament in verband met Israël. Laat ik dat maar eens doen. Ezechiël 37 wordt aangehaald als argument voor het herstel van alle Israëlieten. En als je nou eenmaal één keer bewezen hebt dat alle Israëlieten zalig worden, dan zeg je, nou ja, en er is bij God geen aanneming des persoons, dus worden alle mensen uiteindelijk zalig, toch? Ezechiël 37. Dat is een profetie over het toekomstige herstel van Israël. Er staat Israëls opstanding en hereniging. Het gezicht der beenderen. Het dal der dorre doodsbeenderen. Voorbeeld van alliteratie. Ezechiël kreeg dit dal der dorre doodsbeenderen te zien. En ziet, er waren zeer velen op de grond der vallei, vers 2 van Ezechiël 37. En ziet, zij waren zeer dor. Nog een voorbeeld van alliteratie, maar goed. Toen was de vraag, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En Ezechiël zegt niet, als het maar lang genoeg duurt, dan komt het wel goed. Hij was geen aanhanger van de leer van Alverzoening. Hij zegt, gij weet het, heren. En toen zei de Heer tot mij, zegt Ezechiël, profeteer over deze beenderen, vers 4, en zeg tot dezelfde, gij dorre beenderen, hoor des Heren woord. Al zo zegt de Heere, heren, tot deze beenderen, ziet, ik zal de geest in u brengen, gij zult levend worden, ik zal zenuwen op u leggen, vlees op u doen opkomen, en de huid over u trekken, en de geest in u geven, en gij zult levend worden. En gij zult weten dat ik de Heer ben. Even snel dan maar. Hè. Deze, tot zover is die profetie vervuld. Namelijk een herstel van een Israëlitische staat. Het is wel overdreven, als ik het zo zeg. Hyperbool eigenlijk. Er is een Joodse staat dan, vooruit. En die gebeurtenissen die hier vermeld zijn, daar kun je zelfs data bij zetten, wanneer dat gebeurde. Namelijk, wat in vers 7 staat namelijk. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was, en werd een geluid als ik profeteerde, en ziet een beroering, de Zionistische beroering, beweging. Een geluid, een verkondiging van een filosofie, een opvatting, enzovoorts. En de beenderen naderden elk been tot zijn been. Israëlieten werden verzameld. Maar merkt u wat ik nu zeg? Eén zo'n been is een beeld van één Israëliet. En één zo'n been is niet een overblijfsel van een Israëliet. Heb je dat? Symboliek. Hè? En ik zag en ziet, er werden zenuwen op dezelfde. En er kwam vlees op. En er ontstond zomaar weer een Joodse staat. Er trok een huid boven over dezelfde. Maar er was geen geest in hen. Met andere woorden, het mislukte toch, want er gebeurde wel wat, maar het was niet in overeenstemming met de wil van de Heer. Dat is de korte verklaring. Want het had moeten beginnen met, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden, van vers 5. Dat gebeurde niet. Er gebeurde dus wat anders. Er ontstond niet een levend lichaam, er ontstond één lijk. Een dood lichaam. Komt dat dood lichaam nog elders in de Bijbel voor, als uitbeelding van een Israëlitische, dan wel Joodse staat? Jawel, in elk geval in Matthäus 24. Waar het dode lichaam is, zullen de arenden vergaderd worden. En ik meen nog ergens in Deuteronomium 28 of 29 of daar in de buurt. Is dat zo? Ja, hè? Deuteronomium 28. Uw dood lichaam, als aanduiding niet van een dode Israëliet, maar van een dood volk, een dode staat eventueel. En die bestaat in onze dagen. Heb je dat? Het is niet een herleving van een Joodse staat. Het is de vorming van een Joodse staat, maar hij leeft niet, want er is geen geest in. Het ging dus mis. Daarna verder. Vers 9, dan begint het verhaal overnieuw. Hij zei tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkinderen, zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest komt aan van de vier winden en blaast in deze gedoden meervoud op dat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als u mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen en ze werden weder levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Want in de toekomst zal alsnog die geest gegeven worden aan Israëlieten. Uiteraard op grond van geloof, dat is wat het Nieuwe Testament wordt uitgelegd. Je komt tot geloof en je ontvangt de Heilige Geest en wordt individueel wedergeboren. Maar als in die toekomst Israëlieten worden wedergeboren, zullen ze ook verzameld worden van Gods wegen naar hun land. En zal worden tot een levende Israëlitische staat, niet eens Joods. Want er staat erachter, hè, toen zei hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. En Petrus zei, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heer en Christus gesteld heeft, deze Jezus die gij gekruist hebt. Toen zeiden ze, wat moeten wij doen? Toen zei hij, bekeren, laten dopen en dan zul je die Heilige Geest ontvangen. Heb je dat precies ontleend bijvoorbeeld aan Ezekiel 37? De bekering van een Joods, van het Israëlitische volk, begint met de bekering van de Israëlieten. Die niet worden toegevoegd aan de gemeente in de toekomst. Maar ze zijn de eerstelingen van die Israëlitische staat. Met andere woorden, het gaat hier niet over een opstanding van individuele mensen. Het gaat misschien nog net over wedergeboorte van individuele mensen, namelijk Israëlieten. Maar het gaat over de opstanding van één lichaam, een gans zeer groot Heer. Het gaat om het herstel, de wedergeboorte bij wijze van spreken, van een Israëlitische staat, een Israëlitisch volk, een Israëlitisch koninkrijk. Heb u dat? Er staat, dit is het ganse huis Israëls, maar het huis Israëls bestaat niet uit lijken. Het huis Israëls bestaat uit alle levende Israëlieten, wie het ook zijn mogen. En als heel Israël zalig is, wilt gewoon zeggen dat de levende Israëlieten wedergeboren mensen zijn, christenen zeg maar. Heb je dat nog? Het gaat hier niet over lichamelijke opstanding. Natuurlijk, er staat in vers 13 of vers 12. Zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben als ik uw graven zal hebben geopend. En als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten, enzovoort. Maar het gaat hier niet over lichamelijke opstanding. En het woord graven is beeldspraak, zoals de beenderen net zo goed beeldspraak is. En de spieren, zenuwen, de huid en alles. Toch? Dus een uitbeelding, een visioen van geestelijke waarheid. En die waarheid is dat Israël in onze dagen dood is en verstrooid is geworden. Micha, hoofdstuk 3, als ik me goed herinner. De beenderen zijn verstrooid geworden. Hoe komt dat? Nou, de verantwoordelijkheid lag niet bij de Heer, hoewel de Heer hem verstrooid heeft. Maar de verantwoordelijkheid staat al lag bij de leidslieden van Israël. De overste van Israël. Die het volk misleid hebben. Daardoor is het volk tot ontbinding overgegaan, is verstrooid geworden in onderdelen, beenderen. Verstrooid geworden en de beenderen werden vaneengelegd. En hier is sprake van dat die beenderen weer vergaderd worden. Het is gewoon het vervolg op dat verhaal, hoewel dat vervolg ook in Micha besproken wordt overigens. Einde van hoofdstuk 2. Gaat om het nationaal herstel van Israël. Het heeft niks te maken met de zaligheid van individuele Israëlieten als zodanig. Heb je dat nog? Alleen, dat nationale herstel is het resultaat van bekering van de Israëlieten op aan het eind van de 70ste week van Daniël. Alle Israëlieten? Nee, niet alle Israëlieten. Het andere deel namelijk wordt gedood van Gods wegen. Op dezelfde wijze als dat 33 jaar later hetzelfde inmiddels vervuld is aan de heidense volkeren. Zodat bij de aanvang van de 1000 jaren, om zo te zeggen, de aarde alleen nog bevolkt wordt door wedergeboren mensen. Dat blijft niet zo, want er worden ook weer mensen geboren, maar vooruit, hè. En die moeten dan ook weer wedergeboren worden en zo. Dus ook in de 1000 jaren wordt het evangelie gepredikt. En aan het eind van de 1000 jaren blijken er toch weer velen te zijn die absoluut niet in de Heer Jezus Christus geloven. Ook na die 1000 jaren niet, en ze komen in opstand tegen hem. Toch? Maar de 1000 jaren beginnen met uitsluitend wedergeboren mensen. Onder alle volkeren. Niet alleen Israël. Maar het heeft met opstanding, lichamelijke opstanding, niet van doen. Laat staan met het idee dat alle mensen die ooit geleefd hebben dan ineens opgewekt zijn en de 1000 jaren zouden binnengaan. Dat is ook niet zo. Alle gelovigen zullen uiteindelijk opstaan, zullen het koninkrijk binnengaan. Maar dat is pas na de 1000 jaren. Na de jongste dag, namelijk, pas. En wat ongelovigen betreft, die zullen ook opstaan om daarna alsnog te sterven. Ze worden geworpen in de poel des vuurs, het welk is de tweede dood. En daarna is er niks meer van vernomen. Om voor de hand liggende redenen. Nee, zuster, je hebt groot gelijk. Ik ben een aanhanger van de dwaalleer van annihilatie. Dat is een ketterse leer, maar daar geloof ik in. Annihilatie. Dat is een leer die zegt dat degenen die verloren gaan ook inderdaad verdwijnen, namelijk ophouden te bestaan. Of dat direct al is of later, dat weet ik niet. Maar vooral praktische doeleinden, direct. Ze worden geworpen in de poel des vuurs. En wat in het vuur geworpen wordt, verdwijnt. Daar is geen redden aan. En daarom heet het vuur ook het eeuwige vuur. Maar goed, ik ben daar niet aan toe om dat te bespreken. Ik vrees dat ik daar vandaag niet eens aan toe kom. Dus vooruit maar weer, hè. Toen Sodom in het vuur terechtkwam, in het eeuwige vuur, dat heet de Bijbel het eeuwige vuur, hè. Judas vers 7. Sodom en Gomorra, straf des eeuwigen vuurs of zoiets. Wat is er van Sodom overgebleven? Niks. Is niemand uitgekomen en niet alleen niemand, maar ook geen dingen. En de stad zelf ook niet. Het enige wat overgebleven is as. Dat is eeuwig vuur. Vuur dat onbeperkt zijn werk doet. Wat doet vuur? De alverzoener roept dan reinigen. Nou, mijn advies is dan als je vuile handen hebt, steek ze maar in het vuur. Maar dan voelen ze zich beledigd als ik dat zeg. Maar dat kan ik niet helpen. Vuur is niet per definitie reinigend. Vuur verteert. Alles wat onrein is. En dus onze handen ook als we ze erin steken. Alle hout, hooi en stro wordt niet in het vuur gereinigd. Het verbrandt daar. Toch? En tenzij er een wonder gebeurt, en dus een activiteit van God plaatsvindt, wordt men uit zo'n vuur gered. En we kennen daar een voorbeeld van. Dat betrof de drie vrienden van Jaap Holm. Nee, kennen die nog of niet? Van Daniel. In die vurige oven. Weet u nog? Ze werden als rechtvaardigen gered uit dat vuur. Zie? En die andere mensen die er te dichtbij kwamen, die verschroeiden. Weet u nog, staat erbij. Precies. En aan die rechtvaardigen deed het vuur helemaal niks. Goud, zilver en kostelijke stenen wordt geacht er weer uit te komen. Maar aangezien aan de mens en in de mens niets goeds is, betekent het dus dat hij, als hij in het vuur geworpen wordt, er nooit meer uitkomt. Dat wil zeggen, hij verbrandt daarin. Wordt weggedaan, vernietigd enzovoorts. Toen zei iemand, dus zeg ik nu, maar ik moet er eigenlijk veel uitgebreider op ingaan, maar ik heb geen tijd vandaag. Toen zei iemand, ja, maar wat in het Nieuwe Testament hel heet, daar staat in werkelijkheid Gehenna. En Gehenna is de vuilverbranding buiten Jeruzalem, het dal van Hinnom. En dan zeg ik nou, en ze vinden het een heel punt hoor. Dan zeg ik nou, hoezo? Waar dient de vuilverbranding voor? Dan zeggen ze, ja, maar dat brandt toch niet meer? Dan zeg ik, nee, weet u hoe het komt dat het niet meer brandt? Omdat er geen brandstof meer is, het is op. Maar eeuwig vuur is dus niet altijd durend vuur. Je zegt, eeuwig betekent onbeperkt, betekent niet tijd. Eeuwig is niet tijd, eeuwig is onbeperkt. En dat kan soms een tijd zijn. Kan ook vuur zijn, onbeperkt vuur, vuur zonder grenzen, wil zeggen het wordt niet geblust, het brandt door, maar het brandt door zolang er brandstof is. Hebben die nog? Eeuwig vuur wil zeggen alles wat erin komt verbrandt. Men komt er niet uit. Niet omdat er, niet vanwege tijd, maar gewoon vanwege de werking van het vuur. Het wordt niet geblust, het wordt niet gestopt, niemand houdt het tegen, wat gebeurt er dus? Men verdwijnt erin. En dat zegt de Bijbel expliciet. Misschien is het verstandig dat ik u dat dan in elk geval voorhoud. Niet dingen die verkeerd verklaard worden, maar dingen zoals ze werkelijk in de Bijbel staan. Alleen moet ik nou even zoeken in mijn eigen aantekeningen of ik ze gauw kan vinden. Misschien lukt me dat. dan laat ik dat thema van Israël nu even los. Want dat moet zo ook aan de hand van deze schriftplaats toch duidelijk zijn. Geen Israël zal zalig worden, maar niet alle Israëlieten. En straks is een Israël dat alleen uit zalige, uit wedergeboren mensen bestaat. Omdat God de niet wedergeboren mensen, de ongelovigen, wegdoet uit zijn koninkrijk. Want hij zou uit zijn koninkrijk wegdoen allen die de ongerechtigheid doen en de ergernissen. Dat is de nette variant uit Matthäus 13. Een minder nette variant is uit Lucas 19. Deze, mijn burgers, die niet wilden dat de koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mij dood. Waarmee God dus zijn toorn bewijst. Is hij maar een goede Geertje die alles door de vingers ziet? Onze lieve Heertje. Die heb ik opgevangen net zuiden de Waal. Vorige week, maar vooruit maar weer, hè? Ja, Jos. Nee, hij bewijst zijn toorn demonstratief. En dat is wat hij doet in de dagen van grote verdrukking. De dag zijn stoorns. En hij ziet er naar uit. Toch? De dag des Heren, de dag des stoorns, de dag van het rechtvaardig oordeel Gods. Is God een rechtvaardig God? Je zal het beleven, zeg. Nou goed, lijkt me een aardige term in dit verband, overigens. Mijn Bijbel leert, als u mij vraagt, dat goddelozen er niet meer zullen zijn. Nooit niet. Zij worden weggedaan, dat is de normale gang van zaken. Maar eerlijk gezegd, dat is de uitgangspositie al van deze wereld. Hij zal verdwijnen. Alles gaat voorbij. De ziel, die zondig zal sterven. En dat is het dan. Dan verdwijnt men. Definitief. Of dat lang duurt, dat verdwijnen, dat heeft er niks mee te maken. Men verdwijnt definitief. Dat is wat de Bijbel leert. En daarvoor lees ik enige schriftplaatsen waarin dat dan in elk geval staat. Want dat vind ik toch wel heel erg belangrijk om dat met u te lezen. Namelijk bijvoorbeeld in Psalm 104... Psalm 104, waar wij lezen in ik moet ergens de draad opnemen, hè? Vers 33. Ik zal de Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Dat wil zeggen aan deze kant van de dood, voordat men sterft. Want daar gaat het om, dat men dat in dit leven doet. Alverzoening leert dat mensen alsnog daarna een kans zullen krijgen. Mijn Bijbel zegt, men zou in dit leven de Heer zingen. Terwijl men nog is. En in de tweede plaats, u weet toch wie die ik is. Uit vers 33 en uit heel de psalm. En trouwens in alle psalmen. Dat is die ene Adamiet, de zoon van Adam, Christus. Ik zal de Heer zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Wat is het laatste wat de Heer deed in het gezelschap van zijn discipelen? Zingen. De lofzang. En deze psalm maakt deel uit van die psalmen die toen gezongen zijn, dacht ik. Misschien ben ik abuis, maar dat zoekt hij dan maar weer uit, hè. Dan staat er, mijn overdenking, vers 34, van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden. Heb je dat? Waarom verblijdt hij zich in de Heere? Omdat de zondaars van de aarde verdaan zullen worden. En voor de alverzoeners onder u, ik kan ook wel bedenken een truc, hè? Dan zeg ik, ja, zullen verdaan worden, maar daarna komen ze toch weer terug, hè? Daarna zal de Heer ze toch terughalen, maar dat staat er niet. Ze zullen verdaan worden, weggedaan worden. Dat is de normale betekenis, hè? Tenzij anders vermeld. En dan nog sterker, de zondaars zullen van de aarde verdaan worden, de goddelozen zullen niet meer zijn, loof de Heer in mijn ziel, halleluja. Daarom ben ik niet ongevoelig voor al die bladzijden met tekst die wij opgedist krijgen van de, van die alverzoeningsleer, zal ik maar zeggen, over hoe erg dat wel is dat ze goddelozen zullen vergaan en dat je daar toch niet de Heer voor kunt danken. Ik moet u zeggen, de Heer Jezus Christus zelf dankt ervoor dat de goddelozen zullen vergaan. En als u bedenkt wat een prachtige opruiming dat geeft in de schepping. Nou ja, toch. Het is tot eer van zijn naam. Als er een rechtvaardig God is, waarom doet u dan niks? Nou, wat moet u doen? De onrechtvaardigen, de goddelozen opruimen. Niet dan? Herinnert u zich die profetie van Ezechiël 39? Gaat ook over het herstel van Israël, uiteindelijk. Daar staat dat de Israëlieten die het land dan gaan bewonen, 7 maanden werk hebben, ik moet langzaam praten, anders schiet het me niet op tijd binnen. 7 maanden werk hebben, meen ik te weten, en anders weet u het beter, dat vindt u wel, geen probleem. 7 maanden werk hebben om het land te reinigen van de lijken die daar zijn. Hoezo behouden? Er komt een oordeel over dat land. God doet ze weg. Algemeen beginsel. En uiteindelijk definitief. En let op hoe het er staat, hè. Ik zal mij in de Heere verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden. De goddelozen zullen niet meer zijn. Loof de Heere mijn ziel. Halleluja. Wat ik nou gelezen heb is een introversie. Het laatste en het eerste wat ik las komen met elkaar overeen. En het tweede en het derde, die twee middenstukjes ook. Namelijk, ik zal mij in de Heere verblijden komt overeen met loof de Heere mijn ziel. Halleluja. En daartussenin staan ook 2 zinnen. Identiek, de zondaars zullen van de aarde verdaan worden, namelijk of en de goddelozen zullen niet meer zijn. Niet, die zullen ergens anders zijn, zelfs niet, die worden buitengesloten, ook niet, die krijgen een ander vakje of die hebben een paar jaar arrest of voorarrest of in ieder geval dwangarbeid of verplicht doorbrengen in het vuur en na verloop van tijd, als ze hun straf uitgezeten, gelegen of geschreeuwd hebben, dan haal ik ze er weer uit. Er staat, ze zullen niet meer zijn. Laat hem vooral goed tot u doordringen. Er is trouwens een speciale uitdrukking voor. Ik weet alleen niet of die hier staat. Ja, die staat hier wel, in dit vers. Een speciaal woord dat betekenis heeft. Nou, ik moet anders zeggen, een woord dat, als het een werkwoord is, dat moet uit het verband blijken van het Hebreeuws. Als het een werkwoord is, heeft het de betekenis van niet zijn. Waarom denk ik nou aan Shakespeare? Maar goed. To be or not to be. Wij kennen alleen zijn en niet zijn. Maar het Hebreeuws heeft een apart woord voor niet zijn. Niet bestaan. De ultieme ontkenning. Ik kan u niet voorlezen waar het woord allemaal voorkomt, want het is een paar 100 keer. Maar wel enige schriftplaatsen waar het als werkwoord voorkomt. En dit is er één van. Niet meer zijn. Niet ergens anders zijn. Of niet er zijn. Zij zullen niet meer zijn. De Statenvertaling is heel goed. Wij zijn geneigd om er er tussen te voegen in de zin van er namelijk hier niet. Zo van dan zijn ze ergens anders. Nee, het is gewoon zij zullen niet meer zijn. Not to be, is het. En ze komen dus ook niet terug. Het is wat in het Nieuwe Testament uitgebreider gezegd wordt in verband met hemel en aarde. Voor hen is geen plaats meer gevonden. En dat is wat gebeurt met iets wat in het vuur geworpen wordt. Dan is het er niet meer. En dan roept men weer, ja, maar Sodom komt toch terug. De dag is veel te kort, zeg ik dan maar weer. Ezechiël 16, Sodom zal toch hersteld worden en Gomorra? En het waren toch alleen maar goddelozen die daar woonden, want er was maar 1 rechtvaardige en die werd eruit gehaald. Het waren toch allemaal, en ze zullen toch hersteld worden? Dat staat er niet. Dat wil men erin lezen om ons voor de mal te houden. Maar wat er staat, Ezechiël 16, is dat Sodom hersteld zal worden. De stad zal opnieuw gebouwd worden. Gomorra zal opnieuw gebouwd worden. Men zal wonen aan de oevers van de Dode Zee. En men zal er zijn hengeltje in uitgooien, dan wel de visnetten, want heel het land wordt veranderd. Want de rivier van ons, wat is dat, Ezechiël 44, 45? Want die rivier die vanuit Jeruzalem stroomt, die maakt de wateren van de Dode Zee zoet. Er zal vis gevangen worden, men zal de netten te drogen leggen op de oever van de Dode Zee. En aan de oever van de Dode Zee, dat is niet de snelle vlieg dus, maar aan de oever van, heb je meteen een melodie erbij, Bos? Aan de oever van de Dode Zee, een treurig meisje, nee, een aan de oever van de Dode Zee, ja, het is tragisch genoeg, maar daar ligt Sodom en Gomorra. Ga met ons mee, want in maart, aanstaande, dan kunt u dat zien. Triest gezicht overigens. Maar het zal hersteld worden. Die steden zullen herbouwd worden. Die steden die onder het oordeel van God gevallen zijn. Maar dat zegt niks over de toenmalige inwoners van de stad. Niet duidelijk? Kijk, dit maakt het moeilijk om het te bespreken dan dus. Hè? Niet duidelijk? Oké. Okay. In de toekomst zal er opnieuw, beperk me maar even, een Joods volk zijn. Bekeerd en wel. De vraag is alleen hoeveel van de Joden daadwerkelijk van Juda afstammen. Heb je dat nog? Ik bedoel dit. Straks zal er een nieuw Sodom, een hersteld, herbouwd Sodom zijn. Inderdaad, dat leert Ezechiël 16. Maar hoeveel van de bewoners van dat Sodom leefde vroeger in het oude Sodom, dat is één. Of punt twee, hoeveel van de inwoners van het nieuwe Sodom stammen af van de inwoners van het oude Sodom? Vermoedelijk niet één. Je kunt je vestigen in Sodom, dan ben je een Sodomieter. Dat is wat het woord betekent, heb ik mij laten uitleggen door Godfried Bomans. In alle ernst overigens, Sodomieters. Daar komt ons woord Sodomieter vandaan, een inwoner van Sodom. Maar goed, dat is weer een zijlijn waar we ons niet mee bezig moesten houden. Maar gij inwoners van Jeruzalem zegt toch niks over de afstamming van die mensen. En het begrip Jood vandaag zegt ook niks over afstamming van die mensen. Zij zijn aanhangers van de Joodse cultuur. Ze leven volgens de Joodse cultuur. Ze laten zich besnijden enzovoort. En zijn daardoor ook volgens de Bijbel de wettige erfgenaam van de Joden. En dus zijn zij Joden. Al zit er geen druppel Joods bloed in, dan nog zijn zij Joden. Hebben we dit nog? Dat is naar Bijbelse maatstaven. Want dan gaat hij weer, nou grijp ik losjes vooruit op wat ik vandaag niet meer kan bespreken. Maar dan maar een andere keer. Dat is de betekenis ook van dat de Bijbel zegt dat het oude verbond der wet een eeuwig verbond is. Blijft dat verbond dan altijd bestaan? Nee. En dan zegt Alverson zeer wel dat het dus betekent tijdelijk dat het een eeuwig verbond is, maar het is maar voor een tijd, want het zou toch ophouden? Nou, dan houdt eeuwige verdoemenis dus ook op. Een eeuwig leven ook, maar dan schijn je daarna alsnog onvergankelijk leven te ontvangen. Hebben ze uitgevonden, maar vooruit. En dat is indrukwekkend, zo'n redenering, maar het is onzin. Je hoeft je woordenboek, moet je een goed woordenboek hebben wel natuurlijk, maar te lezen om te weten dat het niet klopt. En je kan ook gewoon de Bijbel lezen. Want eeuwig wil zeggen onbepaald, onbeperkt, dat is de betekenis van het woord. Onbepaald, niet een bepaald iets, laat staan een bepaalde tijd. Het is juist onbepaald. En als het tijd is, is het onbepaalde tijd. En daarom staat er, het verbond is een eeuwig verbond voor al uw geslachten. En dat betekent niet onbepaald in de tijd, maar dat betekent onbepaald in de ruimte. Want het woord eeuwig is niet per definitie een tijdsaanduiding. Dat kan het zijn, maar dat hoeft het niet te zijn. Het kan ook slaan op ruimte. En op nog een paar dingen trouwens. Het slaat soms ook op herhaling. Die eeuwige sigaret. Sigaretten worden binnen de kortste keren verbrand. Binnen 10 minuten. Eeuwige sigaret. Dat is een vaste uitdrukking. Dat eeuwige gezeur. Dat eeuwige scheren 's morgens. gaat het in de eeuwigheid door? Nee, maar eeuwig betekent bij herhaling, steeds opnieuw, onbeperkt. Heb je dat? Niet eenmalig, niet tweemalig, maar gewoon, het gaat maar door en het gaat maar door. In de tijd of in de ruimte. Eeuwig zingende bossen, hoe lang doen ze het dan? Dat zegt het niet, het zegt alleen dat bossen zingen. Die bomen ruisen namelijk. Enzovoort. Hè? En die eeuwig gele korenvelden, heb ik geleend uit de Nederlandse literatuur. De eeuwig gele korenvelden zijn korenvelden die zich uitstrekken tot aan de einde. Maar daaroverheen, onbeperkt, je kan niet zien hoe ver. Onbepaald. Ze kunnen trouwens ook eeuwig geel zijn. Dan betekent dat overal waar je kijkt is het geel. Zoals je ook eeuwig blauwe lucht hebt. Dat is niet voor altijd, maar overal waar je kijkt naar de lucht is die blauw. Dan heet die eeuwig blauw. Het heeft met tijd niks van doen. Heb je dat? En wat alversdoeners doen, dan ga ik even verder op het woord eeuwigheid. Wat alversdoeners doen, is aantonen dat een woord, dat het woord eeuwig niet betekent altijddurend. Het betekent niet altijd. Nee, hoe komt dat? Omdat het in dat geval en in dat vers überhaupt geen tijdsaanduiding is. Dus betekent het niet altijd, maar het betekent op alle plaats. En een eeuwig verbond gezegd over het oude verbond der wet en van de Sabbat en dat soort dingen, wil zeggen, het is voor al uw geslachten en voor de vreemdeling binnen uw poorten. Want de vreemdeling binnen de poorten van Israël werden geacht ook te behoren tot Israël. Zij werden geacht Israëlieten te zijn, ondanks dat ze geen afstamming hadden van Abraham. Hebben die nog? Zoals ook de wet gegeven werd aan een Israël dat voor een belangrijk deel bestond uit Egyptenaren en ander vreemd volk dat met hen uitgetrokken was uit Egypte. Ze stamden niet van Abraham af, maar ze werden wel zijn erfgenaam. Een eeuwig verbond in dat verband betekent dus niet altijd durend, maar betekent voor iedereen. Binnen uw poorten, dat wil zeggen binnen uw cultuur uiteraard. Ja, binnen uw landsgrenzen voor mijn part. Maar zoiets. Want eeuwig is niet maar een tijdsaanduiding. Dat is het veelal wel overigens. In de meeste gevallen zelfs. Maar niet uitsluitend. En daar gaat het maar om. Ook in de Bijbel is dat zo. Maar goed, ik kom aan de bespreking van dat woord eigenlijk niet toe. Maar ik bedoelde maar te zeggen dat als er in de toekomst volgens Ezechiël 16 herstel zal zijn van Sodom, zullen er inwoners van Sodom zijn. Ze heten dan inderdaad de dochteren van Sodom, maar er is geen enkele reden om te veronderstellen dat die mensen een familierelatie hebben met die sodomieters. Arme sodomieters heet dat toch? Dat lied staat in onze alternatieve benoeming. Die in de tijd in het vuur van Sodom omkwamen. En dat dat eeuwig vuur was, weet u nu dus ook meteen. Niet dat het altijd bleef branden, maar wel dat alles wat erin terecht kwam verbrandde, omdat niemand het vuur stopte. Dat is eeuwig vuur. Heb u dat? Waarna het een stap is naar de andere uitdrukking, waar de worm niet sterft. Het is prachtige poëtische beeldspraak over dingen die wij niet prachtig vinden. Maar het betekent hetzelfde. Worm als beeld van het verderf, zoals vuur beeld is van het verderf. En het vuur is onuitblusselijk en de worm sterft niet. Het is twee keer hetzelfde. Er komt. Er is niks dat dat oordeel stopt. En als u zegt, maar er komt er een eind aan het oordeel. Dan zeg ik, ja, maar te laat. Dan, ik bedoel, het oordeel wordt niet gestopt. Maar het wordt wel voltooid. Vervuld lijkt me een betere term in dit verband. Hè? En als dat doel is, is het ook einde, precies zo. En als er dus staat dat de Heer zegt, ik zal niet eeuwig nog altoos toornen, dat betekent niet dat hij er een keer mee ophoudt en dan kan iedereen die onder die toorn leefde er weer uitstappen. Dat is leven en alverzoening. Maar de Heer zegt gewoon, ik hou er een keer mee op, namelijk het is een keer voltooid, afgelopen. En lees de schriftplaatsen in hun verband, je zal zien wat er staat. Je zal wegdoen. Hij zegt, nou is mooi genoeg geweest, afgelopen, ik blijf niet zo. Ga me niet elke dag lopen opwinden op wat jullie nu weer uitgehaald hebben. Ik zal een einde maken. vastelijk besloten verwoesting tot het einde toe. Deze tekst ruk ik uit zijn verband, min of meer. Maar hij was uit Daniël 9, vers 27 en 26 over de grote verdrukking met betrekking tot uw volk en uw heilige stad enzovoorts. Dus ik maak een eind aan de Joodse staat en het Joodse volk. Wie niet wil, dan niet, weg ermee. Daar hou ik vanzelf de gelovigen over. En dan heb ik een bekeerd Israël. Een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade, Romeinen 11. Want God heeft verkozen, heeft geloof, verkozen tot zaligheid. Dat wil zeggen, ieder die gelooft ontvangt genade, ontvangt vergeving van misdaden en ontvangt van mij, op grond van het verzoeningswerk van Christus, eeuwig leven. En dat is dan mijn volk. Een overblijfsel. Twee of drie heet het zelfs. In Jesaja. En dan heb je heel Israël. Maar heel Israël heet in de Bijbel wel meer een klein kuddeken. Nee, in het Oude Testament al. Dat soort dingen mogen niet moeilijk zijn. Nou goed, Psalm 104, vers 35. Wat zal ik nog meer eens noemen? Ik zal noemen Ezechiël 26, vers 21. Ik ben dus nu begonnen aan een opsomming van schriftplaatsen waar het woord ayin voorkomt. Vertaald met niet, maar als het een werkwoord is, is het niet zijn. Heb je dat? Ayin. Geschreven met een alef, een jot en een noen. Niet met een ayin, maar met een alef. Een jot en een 1,10,50 schrijf ik altijd op. Dat is makkelijker opschrijven. Daar stikt mijn computer ook niet in. 1,10,50. Alef jot nun. Ayin. Dat wordt vertaald met niet. Het is de ontkenning. Maar het functioneert ook als werkwoord. En dan is het niet zijn. Logischerwijs. Laat het tot u doordringen. Het zijn geen twee woorden. To be or not to be. Te zijn of niet te zijn, het is gewoon niet zijn als één woord. Niet existeren. Wij kennen zo'n woord in onze vertaal, in onze taal niet. De meeste talen niet, maar het Hebreeuws wel. Ayin. Dat woord stond hier in Psalm 104, vers 35. En nu ga ik naar Ezechiël 26. Waar staat in vers 21? Nou ja, om indruk te maken vertellen de Alverzoeners ons altijd hele verhalen over de Holocaust en weet je veel wat allemaal. En over zielige kinderen die om het leven geholpen werden in het Dritte Rijk en al dat soort dingen meer. En dan is de vraag, zouden die nou voor eeuwig verloren zijn? Nee toch, we gunnen hun toch wel eeuwig leven en ik gun het ze wel, maar het is niet aan mij. De Bijbel spreekt daar anders over. En maar om daar wat tegenover te zetten, zou ik hier moeten lezen, dit hele hoofdstuk eigenlijk. Maar ik lees alleen maar vers 20. Dan zal ik u doen nederdalen met degene die in de kuil nederdalen. En kuil is een van de synoniemen voor dood, hel, wat het me wezen mag. Ik zal u doen nederdalen met degene die in de kuil nederdalen tot het oude volk. Ja, precies, tot het oude volk. Wat zou dat wezen? Als u mij vraagt, slaat het op de oude inwoners van Tyrus in de oude wereld overigens. Omdat het toch niks met deze leer te maken heeft, zeg ik het gewoon even tussendoor. Kunt u die weer uitknippen als u, of wegstrepen als u het niet horen wil. Het oude Tyrus. Zo heb je ook een oud Jericho en een oud Egypte en een oud Babel als plaatsen met bevolking voor Adam in die oude schepping die geoordeeld was. Maar die zijn al in de kuil nedergedaald. In de afgrond. Door de wateren geoordeeld. En als het dat niet betekent, wat betekent het dan? Maar goed. Ik zal u doen nederdalen, inwoners van Tyrus. Daar gaat het over. Met degene die in de kuil nederdalen tot het oude volk. En zal u doen nederliggen in de onderste plaatsen der aarde. In de woeste plaatsen die van ouds geweest zijn. Oorsprong van de dood ligt namelijk niet bij Adam, maar verder voor. Romeinen 5. Door één mens de zonde in de wereld en de zonde en door de zonde de dood. Ja, in de mensenwereld. Geïntroduceerd. Adam was de eerste. bij de schepping als zodanig, de dood was er al. En tot een levende mens die niet in zonde gevallen was, werd gezegd, indien gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Die bestond al, uiteraard. Doorn en distelen trouwens ook, want anders had hij die hof ook trouwens niet hoeven te bewaren. Maar laat maar zitten. Ander onderwerp. Hè? Maar het gaat er hier wel over. Dit soort schriftplaatsen worden nooit aangehaald ter onderbouwing van die, leer van restitutie. Maar ze horen er wel bij. Hè? Je vindt het op heel veel plaatsen terug. Nou goed. En dus weer met degene die in de kou nederdalen, opdat gij niet bewoond wordt. En ik zal het sieraad herstellen in het land der levenden, maar ik zal u tot een grote schrik stellen en gij zult niet zijn. Dat is dat woord, aje, niet zijn. Gij zult niet zijn. Als je het niet als werkwoord wil zien, dan moet je dus gewoon vertalen met en gij zult niet. Niet. Niet wat? Niet en dan een werkwoord, niet wat? Ja, dan zeg je zijn. Maar ook bijvoorbeeld, gij zult niet fietsen. Gij zult niet meer roken, ben je dan ook meteen vanaf. Gij zult niet... überhaupt niks, gij zult niks. Ook niet, gij zult weer opstaan na verloop van tijd. Of gij zult veel pijn te verduren hebben, maar hebt goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Niks van dat alles. Gij zult niet... Dat is een universeel niet. En strikt genomen, volgens de regels van de Nederlandse, de Griekse en de Hebreeuwse taal, kun je dus gewoon zeggen, gij zult niet eeuwig. Eeuwig niet. Gij zult niet. Zonder beperking. Gij zult niets. En ook niet na verloop van tijd. Heb je dat nog? Want men sterft, men wordt te niet gedaan. En dat is dan inderdaad definitief. Staat er ook bij, want ik heb er straks al aangehaald uit het hoofd dat dit soort uitspraken hun parallel vinden in Openbaring 20, waar staat geen plaats werd voor dezelfde meer gevonden. Maar hier blijkt dat die uitdrukking in de Openbaring 20 niet meer uit de lucht komt vallen, want hier staat het ook. Want er staat, zo zult gij niet meer gevonden worden. Nergens niet, onbeperkt, hoe ver je ook gaat om te zoeken, gij zult niet meer gevonden worden. Niemand zal u kunnen vinden. Waarom niet? Omdat men nergens is. Dus onbeperkt. En dat staat erachter. In eeuwigheid staat er. Onbeperkt. Dat is de enige echte betekenis van het woord eeuwig. En versterkt in eeuwigheid. Hebben we die nog? Toen zei iemand, maar eeuw is toch een bepaalde tijd. Dan zeg ik, nee. Dus, nee, nee. Eeuw is onbepaald. En het kan tijd zijn. Maar de definitie van eeuw is niet tijd, maar onbepaald. Hebben we dat nog? En niet alleen, en onbepaald wil zeggen onbegrensd, maar niet alleen in de tijd. Maar ook in de ruimte. Dat heb ik u dus straks geïllustreerd. U hebt tijd om het weer in het woordenboek op te zoeken, uiteraard. Ik hoop dat u tenminste een goed woordenboek hebt. Maar zo staat het. Als gij gezocht wordt, zo zult gij niet meer gevonden worden in eeuwigheid. En niet, ze zijn in de eeuwigheid, maar die gaat wel weer voorbij. Dat is de leer van alverzoening. Er staat, gij zult niet meer gevonden worden in eeuwigheid. En nogmaals, het betekent niet nooit niet, maar het betekent ook nergens niet. Dat is wat het is. Is dat duidelijk? Dat hoop ik nou, want het is alweer tijd voor de pauze.